Welkom. Leuk dat je luistert naar deze bijzondere podcast. Het is een eenmalige podcast over onze belevenissen en verhalen uit Oekraïne, van onze reis naar Oekraïne. In deze studio van het online marketingbureau Reward in Noordwijk, waar we vanavond te gast mogen zijn, heb ik vier mannen in de studio staan. Naast mij staat Rick. Rick zorgt voor de techniek. Dankjewel, Rick. Maar mijn reisgenoten zijn er ook. Frank, Marius.
Hoi.
En Erik. Goed dat jullie er zijn. Ja, en ik, Anne. Ik ben er ook. Even kijken. Vanmiddag zat ik te denken. Het is precies op de kop af 4 weken geleden.
Ongelooflijk alweer.
Dat we elkaar voor het eerst in dit verband zagen. Erik, hoe kwam dat?
Ja, sorry. Daar was ik denk toch wel de aanstichter van.
Nou, of je vrouw.
Ja, precies, ja. Nee, ik zal het kort toelichten. Wij hadden zondagmiddag een gebedsoproep binnengekregen. Wij hebben contact in Oekraïne. En natuurlijk krijg je wel vaker een berichtje binnen. Een filmpje over wat er daadwerkelijk gebeurt. Of een bericht. Maar deze keer was er een voorganger vanuit Dnipro. Die had het sterk op zijn hart. Je kan je voorstellen dat de omstandigheden daar verschrikkelijk zijn. Door de kou en door de energieuitval. En hij wilde weer echt een gebed delen. Dus hij had gevraagd of er gebeden zal worden in Nederland voor Oekraïne. Of God zich wilde ontfermen over Oekraïne. En wij hadden het gebedspunt meegenomen in de bron tijdens de ontmoetingsdienst. Maar 's avonds tijdens het eten dachten, het knaagde nog een beetje. Mm-hmm. En wij hadden het daar met elkaar over, Hanneke, mijn vrouw en ik.
Wat zei Hanneke toen?
Ja, die kopte wat in. Die zegt, maar waarom doe jij dan eigenlijk niks? En tuurlijk zijn wij betrokken in Oekraïne met andere projecten. Maar toch, hij kwam binnen als een bom, deze opmerking. En tuurlijk, het was een grapje ook van, ja, waarom doe jij niks?
Ja.
Dat was eigenlijk een bevestiging van de onrust die ik die middag ook al eerder voelde toen ik dat voor het eerst eigenlijk las. En toen we er ook voor gebeden hadden in de bron. Ja. Het knaagde en
dat noemde jij heilige onrust volgens
Klopt,
mij.
Klopt, ja. Heilige onrust. Ja. Ja, ik ken dat wel meer gehad. En er zijn wel eens wat acties uit voortgekomen. Maar nu had ik dat ook zeer zeker.
En wat dacht je toen? Want je had ook gewoon lekker op je stoel kunnen gaan zitten en zondagavond uitzitten en de volgende dag weer naar je werk gaan.
Ja, klopt. Maar omdat mijn vrouw zei van, waarom doe jij niks, was dat ook een stukje bevestiging van, ik zag een deur opengaan en ik ging daarover nadenken. En ik denk, als zij erachter staat, als ik wat ga doen, misschien kan ik dan wel wat doen.
Dan moet je die kans grijpen.
Dan moet je de kans ook grijpen, ja. Precies. Dan moet je het voeden of je moet er helemaal niet meer aan denken. Maar ik bleef er aan denken. En ik zat eigenlijk na te denken van, ja, maar wat kan je dan doen? Het is daar koud. Mm-hmm. Wat hebben ze dan nodig? Dan ga je toch een beetje aan warmtebronnen denken. En ik dacht ineens aan petroleumkachels.
Mooi.
Ja, wij hadden dat thuis in huis vroeger ook. En die kan je gewoon zeg maar in een ruimte neerzetten. Die heeft geen afvoer, die heeft geen toevoer. Alleen een kacheltje met petroleum, zo'n kouskachel.
Maar die brandstof hebben ze in Oekraïne ook.
Precies, nou dat was wel iets wat ik even natuurlijk wel heel snel gegoogeld heeft en ook later nog nagevraagd heb aan verschillende projectwerkers toen het eenmaal ging lopen.
Ja.
Maar ik was er al snel achter dat petroleum voorradig is en dat ook die kachels daar verkocht worden. Dus het is niet iets nieuws.
Nee, maar die kachels worden daar wel verkocht, maar met een hoge prijs.
Klopt.
Ja,
okay. Sterker nog, bijna 2 keer zo duur. Dus ik denk dat dat ook wel komt door de omstandigheden. Dat de mensen natuurlijk zulke kachels juist gaan kopen. Omdat ze geen mogelijkheid hebben. Je moet je voorstellen dat het energienetwerk voor grote delen van de dag uitgeschakeld wordt.
Ja.
En in sommige delen van Oekraïne is het helemaal
helemaal niks. Ja. Ja. Hey, maar dat was die zondagavond dus. Dat zei Hanneke tegen jou van, hey, wanneer kom jij nou weer eens in actie? Of wanneer ga je wat doen voor Oekraïne? En dan gaan bij jou de radartjes draaien. Dan kom je op dit idee van die kachels. Maar goed, op een gegeven moment komt er een ene Frank in het spel.
Ja, klopt. Ja. Nou, kijk, als ik een avontuurlijk idee heb, nou, laat ik het anders stellen. Als er ideeën zijn rondom Oekraïne, dan denk ik ook aan mijn vriend Frank. En wij hadden ook al eerder besproken, gaan we nog iets doen voor Oekraïne? Dus er was al eens een keer wat gepraat over. En dat kan Frank denk ik wel toelichten waar ze al over nadachten.
Ja, want even tussendoor. Maar Erik en Frank hebben allebei in Oekraïne gewoond. En jullie kennen elkaar ook vanuit Oekraïne.
Ja, onze vriendschap heeft daar
is daar ontstaan.
Juist.
Yes, oké, dank je. Frank, Heb je nou het appje voor je wat je voor het eerst kreeg van Erik die zondagavond?
Zondagavond 1 februari. Vriend, wil je mij bellen? Ik heb een voorstel voor je. Ik bel je vanavond, stuur ik na 3 minuten. Graag, het is namelijk een zeer speciale vraag. Een lokroep voor heilige onrust. Via Hanneke voor Oekraïne. Ik vroeg nog, moet Ellen ook bij het gesprek zijn? Ik dacht, ja, wat is die van plan? Hè?
Ellen is jouw vrouw, ja.
Ellen is mijn vrouw. Moet Ellen ook bij het gesprek zijn of wij met z'n twee? We kunnen het samen overleggen. Nou, blijkbaar hebben we in de tussentijd hebben we overlegd. Erik deelde zijn ideeën.
Ja.
En om 8:30 stuur ik al een linkje voor een zo'n petroleum kouskachel. Van deze heb ik gevonden en ook naar een aantal contacten in Oekraïne gestuurd. Om die dubbelcheck te doen van, is daar behoefte aan?
Ja.
Nou, dat was er dubbel en dwars. Dat hoorden we van alle kanten.
Ja.
En zo gezegd, zo gedaan.
Ja, ja, dat is dus allemaal nog maar zondagmiddag, zondagavond. 1 februari.
Klopt.
Dan kom ik denk ik in het verhaal, die maandagochtend. Wij hebben wekelijks overleg. Erik en ik zijn collega's van elkaar in een wijkgebouw De Bron. En elke maandagochtend hebben wij een kort telefonisch overleg. Maar Erik viel gelijk met de deur in huis. Die wilde helemaal niet overleggen over De Bron.
Jawel, maar ik moest natuurlijk even vrij regelen.
Ja, je moest even vrij regelen, ja. Jij begon gelijk over deze actie. En waarop ik zei van, dus als ik jou goed begrijp, ga jij met een maat met 100 kachels die kant op met een busje. Dus als je 2 busjes hebt, dan kun je met 200 kachels die kant op. Waarop ik een beetje al heilige onrust bij mij al voelde van, oh ja, dus misschien kan ik wel ook wat doen.
Ja, jij noemt dat heilige onrust bij jou voelde. Waar kwam dat dan vandaan?
Dat is een heel lang verhaal, maar ik zal het proberen kort te houden. Het was meer van de frustratie die ik had over Rotterdam, hè, de stad waar wij werken. Waar mensen dak- en thuislozen de nachtopvang in kunnen. Maar dat kan alleen op sommige plekken als het kwik onder nul is. Dus als het vriest. Maar zodra het kwik boven nul is, dan worden ze daar weer uitgezet. Of hebben ze daar geen toegang toe. En ik ben heel simpel. Ik denk van dat is toch makkelijk op te lossen. Het is een taak van de kerk. Zoek een investeerder. Koop een gebouw of huur een gebouw. Zet de douches in. Regel vrijwilligers. En hoppa, we hebben onze taak volbracht. Dat had ik in die week ervoor had ik dat gedeeld met Hanna, mijn vrouw. En die zei, nou, het ligt wel wat ingewikkelder dan dat. Maar ik snap je frustratie. Verder niks mee gedaan. Tot die zondag dus, die zondag 1 februari, waarop jullie heel veel heen en weer aan het appen waren, zei mijn vrouw tegen mij, Anne, misschien is het een idee dat we deze week gaan bidden of God ons iets wil duidelijk maken wat wij kunnen doen van onze overvloed. En toen kwam het verhaal van jou, die maandagochtend. Toen ben ik de trappen. Jij zei toen nog van ja, dat je mag mee, maar dan moet je wel een maat weten te regelen en een busje.
Ja, en je zag het niet, maar ik glimlachte daarbij een beetje.
Ja.
Want ik dacht, ja, ik ben natuurlijk heel dankbaar voor zijn enthousiasme, maar ik zag nog niet helemaal voor me dat hij dan ook nog iemand zou kunnen regelen die daar de tijd voor vrij wil maken, die misschien ook een bus heeft.
Ja.
Dus ik zag daar wel wat onmogelijkheden in, maar ja.
Nou ja, goed. Dan komt Marius in het spel. We zaten aan de koffie, Hanna en ik, en toen hadden we het hier dus over. Naar Oekraïne, dat is goed, maar ik moet wel iemand meenemen. Wie zou ik dan meenemen? En toen zei Hanna gelijk, nou, Marius, die kun je er goed bij hebben. Praktisch ingesteld. Maar ook gewoon een goede vriend. En die is misschien wel voor dit soort avonturen, ja, weten we eigenlijk wel, is die wel in. Ik zeg, ja, maar die krijg ik nooit te pakken vandaag, want die is gewoon hard aan het werk, eigen bedrijf. Dus ik belde jou, nou, kreeg je inderdaad niet te pakken, maar toen stuurde ik jou een app, denk ik, hè?
Ja, toen stuurde jij een appje en toen belde ik snel terug.
Ja.
En toen kwam de vraag inderdaad van jou van, er is een noodoproep uit Oekraïne en we willen eigenlijk zaterdag daarheen gaan. Zie je het zitten om mee te gaan? En dat wij samen ook met de bus gaan om kachels te brengen. Dus, nou ja, daar ging wel even wat water voor door de Rijn, zeg ik maar, want ik woon aan de Rijn. Hè?
Ja, daarom.
Voordat we de keuze hadden gemaakt. Maar eigenlijk viel alles op dat moment ook op zijn plek. Want onze vrouwen die waren ook bij elkaar en die zagen het zitten als wij die zaterdag weg zouden gaan. Nou ja, dat was al best wel heel wonderlijk. Want je moet dan wel eventjes wat loslaten. En ik heb ook mijn verantwoordelijkheden bij mijn bedrijf die waar je dan wat mee moet, zeg maar.
Zeker.
Maar dat viel heel wonderlijk op zijn plek.
Er gingen steeds meer seintjes op groen, hè?
Er gingen steeds meer seintjes op groen, waardoor we, denk ik, maandagavond met elkaar...
Maandagavond, 4 weken geleden, zaten we met elkaar een eerste videocall. Toen hebben jullie uitgelegd wat jullie van plan waren. En Marius heeft nog eventjes goed doorgevraagd van wie zijn deze twee mannen? Wat hebben ze met Oekraïne?
Een beetje sceptisch, mag hoor.
Ja, nee, ik kende alleen Anne en... Ja, ik wist ook niet precies de link die jullie hadden met Oekraïne. Dus dat was voor mij ook even kijken van, nou, is het niet een of ander wild plan? En ik ben op zich wel van wilde plannen, maar bij dit soort dingen wil je toch wel even dat er gewoon nagedacht wordt. En dat viel ook allemaal wonderlijk op zijn plaats. Dus het was wel een bijzonder gesprek, wat uiteindelijk ertoe leidde dat we toch wel maandagavond eigenlijk dat we al de keuze hadden gemaakt van dit gaan we met elkaar doen.
Ja, we zeiden nog van, we gaan er nog een nachtje over slapen.
Maar eigenlijk wisten we het al.
We het, denk diep in ons hart, we wisten wel van, we gaan naar Oekraïne toe.
En toen?
Toen moest er nog heel veel geregeld worden, Frank. Want jij had inmiddels al wel contact met, waar haal je kachels vandaan?
Ja, de eerste zorg was, waar haal je het geld vandaan?
Beter gezegd,
Dus we zijn gestart met een kachelactie.
Vanuit jullie stichting, hè? Dat is even goed om dat bij te vertellen.
Vanuit stichting Hens en Viet. Ja. Wij doen maandelijks een project in de schijnwerper zetten. Vaak in Oost-Europa, ook regelmatig Oekraïne, maar ook wel op andere plaatsen ter wereld. En we wilden al iets doen voor Oekraïne, voor de verwarmingsinstallatie van een kerk. Maar dit was eigenlijk een veel beter plan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Hè. Erik, het plan met de kachels. Wij de website ingevuld hoe dat er ongeveer uit zou zien. We hadden getoetst in Oekraïne of er behoefte is. Nou, die was er dubbel en dwars. Uiteraard vanwege alle kou en de elektriciteitscentrales die kapot worden geschoten door Rusland. Dan komt er veel geld binnen. Meer dan we dachten. We dachten, nou, we zetten ambitieus in. €25.000. Hè, ja. 200 kachels, €125.
Die krijgen we mee.
Die past ook ongeveer in een bus, dachten we zo. Wellicht nog een aanhanger erbij. Ja. De kachels kopen, dat ging vrij vlot. Een bedrijf benaderd die kouskachels importeert. Die had er wel wat beschikbaar. En die kon ze ook tegen een hele goede prijs wel aanbieden. Duurde even voordat die man reageerde, een dag of anderhalf. En dus intussen had ik al een andere partij die ze ook kon leveren.
Ja.
Dus hadden we twee mogelijkheden. Hmm. En de voorraad kachels, die was er wel. En ook tegen schappelijke prijzen. Beide bedrijven deden best wel mee qua kortingen.
Ja.
Zodat wij dus meer kachels konden kopen. Ja. En ondertussen stroomde het geld ook binnen, letterlijk. De eerste €25.000 was al vrij snel binnen. Toen zeiden we, nou, we moeten misschien de doelstelling omhoog doen. Hmm. Dus die hebben we naar €50.000 gezet.
Welke dag was dat?
Nou, ik denk dat al woensdag was.
Ja,
dat denk ik wel. En uiteindelijk, in die paar dagen hebben we natuurlijk nog best wel wat geregeld. We hebben kachels gekocht, we hebben nog extra dieselkachels gekocht. Ook voor de soldaten aan het front onder andere.
Ja. Busjes,
de aanhangwagen, de papieren, de transportdocumenten, et cetera.
Ja. Je komt niet zomaar de grens over, hè?
Nee, dat goed, hulp valt overigens, maar ik krijg ook goed om te noemen. Hoop voor Oekraïne hebt daar goed bij geholpen, een Friese stichting. Ook moesten wij natuurlijk de plek hebben om de kachels te kunnen lossen in Oekraïne, waar ze ook weer goed verspreid worden. Dat is natuurlijk superbelangrijk dat ze uiteindelijk ook echt op de plaats van bestemming komen bij de mensen die dat echt nodig hebben.
Ja.
En dus we hebben dankbaar gebruik gemaakt van hun netwerk.
Ja.
En vrijdagavond was alles wel zo goed en wel geregeld. Dus toen kon ik weer rustig slapen. tot zaterdagochtend 5:00, toen vertrokken we met elkaar vanaf Bodegraven.
McDonald's Bodegraven.
De eerste ontmoeting officieel.
Ja, daar zagen we elkaar live voor het eerst. Ja. Ja. Ja, en dan ga je rijden. Erik, jij hebt natuurlijk die noodoproep nog steeds in je hoofd zitten, denk ik. En in een week tijd is er heel veel gebeurd. Met wat voor verwachting ging jij naar Oekraïne toe? Weet je dat nog?
Anders is anders. Wij komen, tenminste ik kom zelf, wel 3 keer per jaar in Oekraïne. Ja. En dan zitten we in het westen, in het gedeelte net boven de Hongaarse grens. En goed, daar ken ik de omgeving wel een beetje. Maar ook ik ging voor het eerst opnieuw naar Oekraïne, kan ik wel zeggen. Naar omgeving waar ik normaal niet kom. Dus mijn verwachting was ook eigenlijk, net als die van jou, ook wel gespannen van wat ga ik aantreffen?
Ja.
Wat gaan we zien?
Ja.
En hoe gaan de mensen ook reageren op ons bezoek? Tuurlijk, we snappen dat ze het fijn vinden, maar ook gewoon daadwerkelijk de projectpartners. Wat voor beeld krijgen we erbij en wat doen hun daar? En ja. Ik moet zeggen, dat is me echt heel, heel goed meegevallen en ook heel positief om te zien hoe die mensen in het leven staan.
Ja.
Dus het was voor mij ook een hele nieuwe reis, als het ware. Ja.
Ja. Want dat is de meest gestelde vraag aan mij, denk ik, in de afgelopen periode sinds we terug zijn. Hoe komen jullie aan al die contacten waar jullie zijn geweest? Ja, daar kijk ik toch maar Frank aan. Want jij, om een beeld te krijgen. Marius en ik reden in een bus. Frank en Erik reden in een bus. En we hebben veel kilometers afgelegd. Maar terwijl we aan het rijden waren, was Frank veel bezig met ook met contacten leggen weer. Met appen. En zorgen dat die kachels op de goede plek kwamen. Hoe heb je dat geregeld?
Ja, een deel van de appjes was, en telefoontjes was ook omdat mensen ook gewoon belden. Op een gegeven moment belde iemand vanuit Valkenburg aan de Gul. Hij zegt, ik hoorde van de actie. Dat is ver weg, hè, voor ons.
Ja.
Ik hoorde van de actie. Zijn jullie ambi geregistreerd? Ik zeg, ja, dat zijn we. Hij zegt, doe mij maar dan 10 kacheltjes.
Ja, we gaan helemaal heen. Ja.
En zo ging dat. Zo ging dat.
Ja.
Dus op het moment van vertrek, die zaterdagmorgen, zaten we al over de 100.000 euro in. En gedurende die dag, de krant, het ND, die maakte nog wat reclame.
Ja.
Door middel van het artikel.
Dus
de loop van die dag zaten we al op 125, voor mij richting 150.000 euro.
Hoeveel kachels hebben we meegenomen?
We hebben 330 kachels meegenomen.
Uiteindelijk.
In de twee bussen en de aanhangwagen.
Ja.
Ja, en onderweg ben je natuurlijk ook wat dingen aan het regelen.
Ja.
In grote lijn hadden we het staan. Hè? Dus de contouren die stonden. Mm. Ook de losadressen die waren al bekend.
Ja.
We losten op adressen projectpartners van Hoop voor Oekraïne. Die Friese Stichting. Ook van werkgroep De Ruiter uit Rijnsburg. Hadden we een losadres van. Want ja, het is mooi om kachels te laden. Maar je moet ze ook weer lossen.
Je moet ze wel kwijt kunnen. Ja,
En overnachting en alles hadden we ook nog niet geregeld. Dus tussendoor moest ik ook af en toe een hotelletje of een slaapplek voor ons
regelen. Heb je fantastisch gedaan, dus dank je wel daarvoor. Ik zit te denken, want die kachels... sommige mensen hadden misschien gedacht van... jullie gaan die kachels echt bij particulieren afleveren. Dat hebben we natuurlijk ook wel gedaan. Hè? Want
dat was de eerste aflevering, denk ik. Of niet, de tweede was dat.
Onze eerste stop was in Lviv. Een stad relatief dicht bij de Poolse grens.
Ja.
Dus daar hebben we zondagmorgen gelost en daar ook de aanhangwagen achtergelaten... zodat we zonder kar richting Kiev konden.
Ja.
Dat was heel fijn.
En in Kiev hebben we de kachels ook daadwerkelijk bij een aantal mensen in de dorpen afgeleverd.
Ja, en dat is een dorpje vlakbij Butsja, hè? Als ik het goed zeg. En daar kun je zelf op googelen wat daar gebeurd is. Dat is verschrikkelijk wat daar in de oorlog al gebeurd is en wat de Russen daar hebben aangericht. Maar we kwamen daar in dat stadje. De sneeuw stond heel hoog, hè? En we waren die ochtend vertrokken bij ons logeeradres. Toen was het min 26, even om een goed beeld te krijgen. Maar in dat dorpje waar we waren, daar hebben we in samenwerking met Stichting Gain, er waren twee vrijwilligers van, op sommige plekken voedselpakketten gedeeld. En sommige mensen konden een kacheltje gebruiken. En daar staat mij wel wat bij, dat we bij een vrouw kwamen die vertelde dat ze haar ene zoon was overleden, of ja, gewoon doodgegaan, hè, in het front. En de andere was nog vermist.
Ja, klopt.
Dan komt het even binnen.
Ja.
In ieder geval bij mij wel. Ik weet niet hoe het bij jou zat, Erik.
Ja, zeker. Ik dacht daar ook nog aan toen we dit aan het voorbereiden waren, van die vrouw die haar ogen, haar blik en hoe ze keek. Ja. Kijk, je kan je voorstellen dat iedereen heeft al gehoord van het bloedbad van Butsja. 4 jaar geleden, wat de Russen aangericht hebben, wat ook kenbaar werd toen, was dat de Russen niet alleen Oekraïne wilden bevrijden, tussen aanhalingstekens, maar toen ze zich terugtrokken ook gewoon een waar bloedbad aanrichten. En als je dan zelf door zo'n stad rijdt en je komt bij een vrouw binnen die in een porto cabin woont, omdat haar huis door de Russen moedwillig is kapotgeschoten. Je brengt een kacheltje, dat is dan hoop en dat is dan warmte. Maar het staat zo in schril contrast met het leed wat je in haar ogen ziet. Dat vond ik een van de indrukwekkendste momenten van de reis. Omdat het je ook heel persoonlijk raakt. En het was eigenlijk een momentopname. Maar je ziet het leed. Je ziet het, ja. Want je voelt het niet, want dat voelt zij. Ja. Maar het maakt het wel heel concreet. En ook echt, dat vergeet je niet meer. Zo'n kachel lost dat ook niet op. En natuurlijk, ze is blij, ze is dankbaar en het geeft warmte. Maar het zit veel dieper, hè? De pijn van de oorlog, die zit er al 4 jaar. En de onzekerheid is er nog steeds, omdat ze haar zoon niet dat weet hoe het is. Met hem gaat. Heel indrukwekkend. Ja.
Daar waren meer verhalen van, hè? Want we hebben daar meerdere adressen bezocht. Marius, weet jij dat nog, dat we daar waren?
Ja, zeker. Maar wij zijn daarna verder gegaan. En toen zijn we met z'n tweeën ook nog...
Erpin in geweest.
Hebben wij ook nog kachels gebracht bij diverse mensen.
Ja,
en dat waren denk ik voornamelijk ook vrouwen die dan... waarvan de man...
Ja, in het leger was. Of,
in het leger was of overleden. Of, waar we ook verhalen van gehoord hebben... is dat de partner niet meer thuis is gekomen of vermist is.
Ja.
Waarvan we net ook al zeiden tegen elkaar van die situatie... als je partner of iemand mist en je weet niet waar diegene is. Of maanden hoor je niks. Het kan zijn dat hij overleden is. Het kan zijn dat hij nog leeft. Het kan zijn dat hij nog terugkomt. Dat zijn wat Erik ook al noemt, die situaties, dat zie je dan nu gebeuren. Maar dat kan je... Ja, je staat erbij en je kijkt ernaar. Alleen dat raakt je wel enorm.
Ja, omdat je er ook middenin staat.
Ja. Dus dat is wel hetgene wat mij ook absoluut is bijgebleven. Dat je de pijn ziet. En dat is sowieso zowel aan de Oekraïnse kant. En dit geldt natuurlijk ook voor de kant van de Russen. Want wij zien nu een stukje van Oekraïne. Maar daar speelt zich hetzelfde drama af. Voor de gezinnen van waarvan de man of partner naar het front is gegaan.
Ja, het werd heel concreet volgens mij op een van de dagen. Ik weet niet meer welke dag het was. Maar dat we aan het rijden waren. En dat we door een dorpje kwamen. En toen kwam er een rouwstoet ons tegemoet. We zijn gestopt, we zijn uitgestapt om ook gewoon respect en medeleven te betuigen. En die stoet kwam langsgelopen. En je moet je voorstellen, in zo'n dorp, de weg ligt bezaaid met dennentakken.
Mm-hmm.
Vanaf het huis van de overledene tot aan de begraafplaats. En de stoet kwam langs en voorop liep al een deel van het leger. Dus het was wel duidelijk dat degene die ze aan het begraven waren, iemand uit het leger was. En toen kwam de foto voorbij.
Ik denk een jongen van de jaren 25.
Ik denk het wel, hè, Max. Ah. Ja. En toen kwam bij mij wel even besef, dit gebeurt dus dagelijks hier in dit land. En dat was dit is één verhaal.
Het is één verhaal, ja. Dat is het meest bizarre. En er zijn er duizenden.
Ja.
In elk dorp en in elke stad worden misschien wel bijna dagelijks
meerdere
mensen begraven. Soms wel meerdere op één dag.
Nee, je ziet het natuurlijk ook in de steden of in de dorpen dat je overal de plekken ziet waar...
De vlaggen.
De vlaggen, maar ook de portretten, de gedenkplekken. Van de
en dat zijn nog mensen die waarvan het lichaam is teruggekomen. Want er zijn natuurlijk ook, wat we net al zeiden, er zijn ook heel veel mensen gewoon vermist. En jij stuurde ons, Frank, vorige week nog een foto door van dat er weer lichamen vanuit Rusland waren vrijgegeven.
Ja, dan is er een transport van omgekomen soldaten aan de... In dit geval aan de Russische kant.
Ja.
En dan is er soms is het natuurlijk een uitruil van krijgsgevangenen.
Ja.
Maar soms is er ook een uitruil
van lichamen. Ja, vreselijk. Ja. Maar mensen zitten dus ook in onzekerheid van waar is mijn zoon, waar is mijn man, waar is mijn dochter? Ik denk dat dat ook gebeurt.
Mm-hmm.
Frank, welk verhaal staat jou bij wat je tijdens die reis hebt meegemaakt?
Ik moest ook sterk denken aan het moment dat we die uitvaartstoet ons tegemoet kwam.
Ja.
Maar als ik het iets breder mag trekken, het lijden in al zijn facetten. Mm. Allereerst het lijden van de soldaten, vaak jonge mannen en soms jonge vrouwen aan het front. Zeker alle ontberingen met de kou.
Ja.
Maar ook het leed wat zij meemaken. Bij anderen of bij zichzelf, dat aan de lijve ondervinden. Het leed van de dierbaren die zich zorgen maken om hun zoon, om hun dochter, om hun vader, om hun kind. die verhalen hebben we natuurlijk zelf ook gehoord.
Ja.
Dan is er nog een andere angst. Dat is van mannen die het risico lopen om opgepakt te worden om naar het front te gaan. Ja. Dat zie je ook in heel Oekraïne.
Ja. Ja, dat we ook in delen van Oekraïne dat we echt heel veel politie op de weg zagen. En dat het ook wel bedoeld was voor controles van als je niet naar het front gaat. Dan kunnen we hier op pakken en dan kun je alsnog naar het front toe.
Ja. En dat gebeurt, want er zijn tenslotte ook soldaten nodig aan het front. En er zijn er ook heel veel die het land natuurlijk ontvlucht zijn. Of die zich verstoppen op hun kamer.
Ja.
En anderen leven door, maar lopen dat risico. Ja. Sommigen hebben een uitzondering.
Ja. Die worden vrijgesteld of krijgen een vrijstelling. Ja. Erik, weet jij nog het moment dat we in Inspiration Center waren? Dat we bij onze vrienden daar waren en dat we daar aan tafel zaten met een lunch volgens mij. Of het was een verlaat ontbijt, denk ik.
Het was een ontbijt inderdaad.
Het was een uur of negen. Het eten wat voor ons stond, dat leek wel een lunch. Maar het was pas, we waren relatief vroeg vertrokken.
Ja, oh ja, dat
dus het voelde, elke misschien, ochtend, het voelde misschien als een lunch. Ja. Ja. Maar het was denk ik een uur of negen, misschien half tien of zo.
Ja, het is goed te weten. Elke ochtend werden we netjes om door Erik gewekt. Die had het, er is een tijdsverschil met Oekraïne, maar die had Erik nog niet altijd door. Dus we waren relatief op tijd ons bed uit.
Het was in de plaats Shepetivka.
Kijk, ja, die namen, dat, ben blij dat jullie er, dat jullie er zijn. Maar we hadden daar een ontmoeting met iemand, dat staat me ook nog wel bij. En die jongen was in Rusland geboren.
Ja, klopt, ook in het leger gezeten.
Ja.
Hij kon ook de mensen daar, hè?
Vertel.
Ja, ik heb het niet meer zo helder voor de geest. Maar het komt er in ieder geval in kort op neer dat... sinds de oorlog uitbrak is alles veranderd. En werden vrienden eigenlijk vijanden. Wat hij eigenlijk niet als vijand wil zien natuurlijk. Want het zijn gewoon vrienden. En hij is zelf eigenlijk een Rus. Alleen dat kan je dan niet meer zijn op dat moment. Nee. Daar komt het op neer.
Ja.
Hij stuurde zijn vriend. Of misschien was het toen al een wat mindere vriend... waarvan hij wist dat hij ook in het leger zat... en ook bij die eerste weken ook Oekraïne binnen is gekomen... die stuurde hij ook berichten van... kijk eens wat je de Oekraïners aandoet.
Ja.
Dit heeft niks met bevrijding te maken. Dit is het afslachten van mensen.
Ja.
Ja, dus waar je vroeger mee gespeeld hebt en waar je mee op school zit... zit nou aan de andere kant van de lijn, om het zo te zeggen. Dus dat die verhalen kwamen ook...
Dat was een heel bijzonder verhaal van die man.
Ja.
Het is ook broeders hè, die elkaar bestrijden.
Ja.
Dat klopt ook niet. Nee. Het is een broederoorlog. Familiebanden zijn over en weer, nu nog steeds. En dat was, hij was één voorbeeld daarvan, maar dat is overal. En eigenlijk wordt er haat gecreëerd binnen families die er niet was. Ja. Maar die is ontstaan door de oorlog. Je moet partij kiezen, terwijl je eigenlijk beide zijden wilde helemaal geen partij kiezen.
Nee.
En dat maakt het ook nog dubbel wrang eigenlijk, deze oorlog.
Met de aanvulling dat er wel een wezenlijk verschil is. Dat Rusland de agressor is. Dat Rusland Oekraïne aanvalt.
Ja.
En Rusland die misdaden begaat en Oekraïne handelt uit zelfverdediging.
Klopt. Alleen als je dan een familie gewoon bij elkaar hebt... en ineens moeten ze tegen elkaar strijden... ja, dan is het jij of ik. Heel zwart-wit. En dat is wel heel moeilijk.
Ja. Ik zit nog te denken van, dat is ook een paar keer tegen mij gezegd, het zal wel een druppel op de gloeiende plaat zijn. Nou, reageer eens.
Ja, eigenlijk niet. Tuurlijk, heel praktisch gezien wel.
Ja.
Als je het op het landsbelang ziet en op die 300 kachels en hoeveel huizen er staan, dan is het een druppeltje.
Want hoeveel inwoners, even voor ons, hoeveel inwoners
zijn het? 50, dacht ik. 50 miljoen.
50 miljoen en hoe vaak groter dan Nederland?
17
groter dan Nederland. Ja, dan hebben we even een beeld, hè?
Inwoneraantal loopt al wel jaren terug.
Ja.
Al sinds de oorlog in 2014. Maar goed, een verhaal apart.
Ja.
Nee, druppel op de gloeiende plaat, klopt, heel praktisch. Maar als je er bent met de kachels en je spreekt daadwerkelijk de projectwerkers... dan behandelen hun dat helemaal niet zo. Nee, ze spreken hun dankbaarheid uit... sterker nog, van mij altijd helemaal niet gehoeven... maar ze zeggen gewoon van, joh, wij gaan jullie nooit vergeten... dat jullie ons niet in de steek hebben gelaten. Dat jullie ons hebben opgezocht. Dat is iets wat ons enorm ondersteunt, motiveert... om ook door te blijven gaan en ons ook de mogelijkheid biedt om door te gaan. Want zonder hulp kunnen hun niks uitvoeren. Dus geen druppel.
Nee, maar wat zeg jij dan altijd, Erik?
Ja, klopt. Je kan niet in je eentje de hele wereld veranderen, maar je kan wel voor één mens zijn hele wereld veranderen. En dat was in dit geval een projectwerker en een gezin die je bezoekt en een kacheltje brengt.
Ja, maar ik heb ook een foto teruggezien, Frank, die jij stuurde op een gegeven moment, van een kacheltje die in het midden stond van een kring met ouderen in een bejaardenhuis, volgens mij, een verzorgingshuis.
Hospice zelfs.
Hospice. Ja. Dus dat is niet zelfs niet één.
Nee,
ik bedoel, één kachel heeft meerdere mensen.
Klopt.
En het is natuurlijk begonnen bij als doelstelling 200 kachels. Ja. We hebben uiteindelijk al 330 kachels meegenomen. We hebben veel meer geld opgehaald. Dus we hebben nog extra kachels in Nederland besteld. We hebben nog extra kachels in Oekraïne besteld.
Ja, ga je die
we hebben nog mobiele accu's hebben we daar gekocht. Dus het is onze kleine actie is al wat opgeschaald. Ja. We hebben bij elkaar bijna 180.000 euro opgehaald. En vergeet niet, wij zijn niet de enigen die dit soort acties doen. Er zijn heel veel vrijwilligersclubs en kerken en stichtingen die zich hard maken voor deze informele hulp aan Oekraïne en ook aan het Oekraïnse leger. En die is echt onnoemelijk belangrijk.
Misschien is het nog wel goed om maar even, Frank, nog even daarop terug te gaan. Van, oorspronkelijk was het natuurlijk met 25.000 euro begonnen. En dit bedrag is natuurlijk gigantisch uit de hand gelopen. Maar hoe wordt dat geld nu besteed? Dat geld wat nu opgehaald is, hoe wordt daarmee omgegaan?
Nou, het grootste gedeelte van het geld, dat is al besteed. Dat hebben we al uitgegeven aan kachels. En die kachels zijn ook allemaal al te plaatsen. Wat ik net toelichtte, extra kachels gekocht in Nederland. Extra kachels gekocht in Oekraïne en ook die mobiele accu's. Dus de pot was al aardig leeg. Het geld dat liep nog wel eventjes door. Dus we hebben nu nog rond de 25.000 euro te besteden. En we zijn nu aan het kijken of we dat kunnen besteden aan generatoren. Om met een aantal stichtingen samen een grotere partij generatoren te kopen. Van het kaliber 40 kW waar je een klein ziekenhuis mee verwarmen kan. Dus ja. In ieder geval kan van elektriciteitsvoorziening kan.
En die behoefte komt dan ook uit Oekraïne vandaan, dat je dat je hier naar kijkt? Waar komt die vraag dan vandaan dat je hiervoor kiest?
Ja, dat is een beetje tweeledig. Aan de ene kant is er natuurlijk de behoefte en de nood aan bijna alles in Oekraïne. Maar met name ook rondom energie. Dus elektriciteit en verwarming. Aan warmte hebben we iets kunnen doen met de petroleumkachels en de dieselkachels. Het gaat daar gelukkig ook weer voorjaar worden, hè, met een anderhalve maand. Er blijft behoefte aan alles. Ook aan elektriciteit. Dus generatoren zijn er een hele goede oplossing voor. Ja. Als er geen elektriciteit is. Want die Russen die blijven die elektriciteitsvoorziening bestoken.
Ja, want dat is ook wel inderdaad. Dat hebben we natuurlijk zelf ook goed meegemaakt en gezien. Van eigenlijk door heel het land heen is er gemiddeld tussen de 2 en 6 uur stroom. Hè? En dat verschilt dan per plek waar de stroom is. Dus dan is er dus geen mogelijkheid om te verwarmen. In die periode sowieso niet, want je hebt geen stroom. Dus dan kom je op petroleum terecht. Ik vond het ook wel bijzonder dat we in de tijd dat we daar waren, hebben we ook heel diverse mensen gesproken. En dan hoor je inderdaad ook de behoefte van petroleumkachels was belangrijk. Die accupacks, dat was ook echt vraag naar. Mm-hmm. Die worden dus ook gekocht of zijn al daarheen.
Ja.
En de vraag kwam, tenminste de vraag kwam ook van hun van een soort standkachel hebben we toen ook gezien. Hè? Van eigenlijk een dieselkachel. Ja. Die had wel ook elektriciteit nodig. Dus dan moet je dus wel weer een accupack hebben. Maar daar was ook vraag naar. Tot. Daar zijn er volgens mij ook nog 200 van weggegaan.
Ja, daar hebben we er 200 van gekocht die uit Oekraïne komen.
Ja. Ja. Wauw. Dus, ja. En dat konden we dus, of dat konden we doen dankzij zoveel steun vanuit Nederland. Ik zeg ook wel van, we hebben deze reis niet met z'n vieren gemaakt.
Nee, het was echt ongelooflijk wat er uiteindelijk opgehaald is. Dat is gewoon
niet met z'n vieren. Allereerst in werking gezet vanuit de Dnipro.
Ja.
Daar zien wij toch echt wel de kracht van bovenin. Maar ook andere organisaties die ook aangewakkerd weer worden. Je houdt elkaar scherp hierin. Mm. Onderweg zijn we ook gebeld door anderen en zeiden van wij willen iets soortgelijks gaan doen. Wat denken jullie? Met wie moeten we contact opnemen?
Ja.
En daar zijn dan ook weer kachels van uit voortgekomen. Dus dat is ook heel mooi. Je houdt elkaar zo scherp.
Ja. Maar uiteindelijk is dit dat totaalbedrag van zeg 180.000 euro. Hmm. Het is bij elkaar geraapt door tientjes en twintigjes. Iemand een keer 50 euro. Een kachel 125. Een ondernemer die misschien een wat groter bedrag overmaakt.
Ja.
Maar het zijn ja, volgens mij, we hebben het ergens gezien, hè? 1200, 1300 donateurs.
Ja.
Dat is enorm, hè?
Ja, Dat is heel, heel veel.
Ja, en al het nou is de helft van die mensen ook nog een keer de handen gevouwen hebben. Ja. Of drie kwart.
Ja.
Hè? En al is er maar één. Dat ja, heeft dat ons ook geholpen.
Dat voelde ik ook echt wel hoor. Van, kijk, je gaat naar... ik heb het volgens mij die zondagochtend hadden we nog contact met Radio 5 hè, bij Jurjen. En toen zei ik van we gaan naar oorlogsgebied toe. Dat vond Hanneke niet helemaal leuk om te horen, volgens mij.
De kinderen niet. Nee. Wij hadden het nog gebagatelliseerd, ja. maar Anne niet.
Nee, ik niet. Maar dat mensen die vroegen aan mij, vind je dat niet spannend dan, dat je die kant op gaat? En je gaat wel naar een oorlogsgebied. En ja, ik vond het spannend. Maar vanaf het moment dat we vertrokken, die zaterdagochtend 5 uur, dat we de grens over zijn gegaan, dat we in het land waren, ik heb nog geen moment onveilig gevoeld.
Nou, toen die politieauto op onze weghelft reed en daarachter 4 vrachtwagens met zwaailichten, ja. Toen moesten we wel even de berm in.
Ja.
Maar als dat nou het ergste geweest is,
ja.
Als het gaat om... we hebben niet eens luchtalarm meegemaakt. Ja, jullie één keertje.
Eén keertje, ja.
Maar drones of raketten, we hebben het zelf niet eens meegemaakt.
Nee.
Dus ik heb dat maar niet zeggen dat het er niet is, want het is er dag en dagelijks.
Ja. Ja. Maar ik heb wel dat ook ervaren als een muur van gebed van de mensen die rondom je staan en die vrede op een of andere manier voel je dan.
Maar je bent, ja. je bent pastor toch, Anne?
Zeker.
Vandaar.
Ja. Ja, maar wat ik wel ook wel bijzonder vind is, je gaat daar inderdaad heen van uit je eigen land, je bent vrij. Maar die mensen daar, het leven gaat door. De scholen zijn open, mensen gaan naar hun werk.
Veerkracht.
Veerkracht. En als er iets kapotgeschoten wordt, dan wordt het weer opgebouwd. Ja, de veerkracht is enorm.
Ja, zoveel bouwprojecten wat we zagen. Ja.
Ja. Die veerkracht is enorm en dat is te benijden. Dat is echt een enorm compliment voor de Oekraïners. Tegelijkertijd hebben we volgens mij ook gezien dat de mensen moe zijn. Moe gestreden zijn van het vechten. Zo niet fysiek dan wel mentaal. En dat Oekraïne meer dan ooit, denk ik, de hulp nodig heeft van Nederland, van Europa, van iedereen die Oekraïne maar helpen wil. En dat het nog meer tijd wordt als nu om met elkaar de schouders eronder te zetten.
Ja. En hoe zie je dat concreet voor je? Gaan we nog een kachelactie doen, jongens?
Nou, we kunnen de wereld niet op onze schouders nemen. Hmm. Tegelijkertijd hebben we allemaal de mogelijkheid om wel iets te doen.
Ja.
Vandaar dat we met Hands & Feet ook door willen gaan met die generatoren.
Ja.
Het gevaar bestaat dat je al gauw weer in het dagelijks leven van hier en nu zit. En dat is deels goed. En we hebben ook hier onze verantwoordelijkheden.
Ja.
Tegelijkertijd is het daar realiteit. En dat mogen we niet vergeten. En het niet alleen niet vergeten, maar daar ook naar handelen.
Ja. Ja.
En hoe dat er precies uit gaat zien, ik weet het niet. Maar ik vermoed dat het niet de laatste keer is geweest dat we... Of wat ik voor mezelf spreken, dat ik dit jaar naar Oekraïne toe ga.
Ja.
Ik denk dat we door deze actie ook wel hebben gezien dat als je zelf een stapje zet, dat het wordt bevestigd.
Ja, zeker.
Dat het een goede stap is en dat het ook gezegend wordt. Dat heb ik ook gezien door alle support die we hebben gekregen van mensen die ons ondersteunen financieel. Mensen die voor ons baden, mensen die betrokken waren.
Deuren die open gingen.
Absoluut.
Ja, mooi. Marius, zou je nog een keer gaan?
Als jij meegaat wel.
Als jij je schep meeneemt.
Ja.
Zo fijn dat mijn auto's
uit te graven.
Ja? Ja.
Ja, dat weer, hè? Dat hebben we niet echt benoemd. Maar één keer werd het al genoemd. Maar min 28 is iets wat ik ook nog niet eerder in mijn leven had meegemaakt. En jullie denk ik ook niet. Dat is wel serieus koud. En dan stap je een auto even uit en dan valt die kou je als het ware echt aan. En dan denk je ook gelijk, ja, dit is maar een momentopname. We stappen weer in de auto, dan moet je dan wel je jas aanhouden, want ook in de auto is niet meer echt warm te krijgen. Maar als je daar echt in woont, die realiteit was ook wel even heel heftig om dat te voelen.
Ja, of dat je in een of andere armzalige hut aan het front verblijft.
Ja.
Precies.
Dan zijn wij toch eigenlijk echt een stelletje mietjes.
Ja, of dat ze ergens in een... in een plek zitten waar ze niet uit kunnen komen, omdat de drones cirkelen die op het moment dat ze zich tevoorschijn laten komen, dat ze bestookt worden. Ja, dat wordt allemaal werkelijk, meer werkelijk. Want we ervaren dat natuurlijk nog niet eens omdat we niet aan het front geweest zijn.
Nee.
Maar doordat je in ieder geval in de buurt ervan geweest bent en de kou hebt gevoeld. De gevolgen ook.
Ja, de gevolgen van de kou ook. Ja. En van de uitvallen van de...
Een van de gevolgen was ook dat onze ruitenvloeistof het niet meer deed. Die hadden we ook in Oekraïne gekocht, tot min 22. Ja. Maar die deed het niet meer bij min 28.
Nee, dat zagen we dan ook alweer. Ja. Om af te ronden. Net zei je het al, Frank, van het vraagt van ons om het niet te vergeten. Hè? Onze Oekraïnse broeders en zusters daar. Ik zou ook gewoon willen oproepen om te blijven bidden voor Oekraïne. Dat er ook, hopelijk zijn we ook niet meer nodig. Niet meer nodig, klinkt alsof we heel hard nodig zijn. Maar ik bedoel van dat de oorlog snel eindigt.
We gunnen ze bevrijding.
Ja, zeker. En laat de vrede komen.
Ja.
Mooi om jullie verhalen zo te horen. En ook wel schrijnend natuurlijk de situatie in Oekraïne. Ik wil eigenlijk de mensen die aan het luisteren zijn bedanken. Want dat zijn denk ik velen die tijdens de week dat we daar waren ook betrokken waren. Door allerlei appjes, door gebed, door ook te zorgen voor onze gezinnen die we hebben achtergelaten die week. Dus dank je wel daarvoor. Dank je wel voor je gift, dank je wel voor je gebed. En... gaan we binnenkort weer naar Oekraïne, dan hoor je het gauw genoeg. Dus voor nu, tot een volgende keer.